Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Trouw houdt dat in de eeuwigheid, en niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen.
Gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 48 en daarvan het eerste en het vierde vers. Psalm 48. De Heer is groot, elk zingt zijn lof. In Salem stad een tempelhof, waar onze God bij zij vertonen, op zijn en heilgen berg wil wonen. Hoe schoon, hoe welgelegen, wat vreugd voor de aard, wat zegen. Is Sions berg, hoe groot, hoe blij, hoe heerlijk aan de noorderzij. Wie is het die niet de Godstad roemt, de stad des grote konings noemt? Psalm 48, vers 1 en 4.
Thank you. schriftlezing is vanmorgen uit het evangelie naar de beschrijving van Markus hoofdstuk 14, de versen 12 tot en met 26. Markus 14, de versen 12 tot en met 26. Vooraf stellen we ons onder de heilige wet des Heren. Daarna zingen we van Psalm 6 en daarvan het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden die uw hoogheid schonden. Ik ben verzwakt, o Heren. Het tweede vers van Psalm 6 na de wetlezing.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Markus 14 vanaf vers 12 tot en met 26. En op de eerste dag der ongehevelde broden, wanneer zij het Pascha slachten, zeiden zijn discipelen tot hem: Waar wilt gij dat wij heen gaan en bereiden dat gij het Pascha eet? En hij zond twee van zijn discipelen uit en zeide tot hen: Gaat heen in de stad en u zal een mens ontmoeten dragende een kruik water. Volgt dien. En zo waar hij ingaat, zegt tot de Heer des huizes: De meester zegt, waar is de eetzaal waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u wijzen een grote opperzaal, toegerust en gereed. Bereid het ons al daar. En zijn discipelen gingen uit en kwamen in de stad en vonden het gelijk hij hun gezegd had en bereidden het Pascha. En als het avond geworden was, kwam hij met de twaalven. En als zij aanzaten en aten, zeide Jezus: Voorwaar, ik zeg u, dat een van u, die met mij eet, mij zal verraden. En zij begonnen bedroefd te worden en de een na de ander tot hem te zeggen, ben ik het? En een ander, ben ik het? Maar hij antwoordde en zeide tot hen, het is één uit de 12 die met mij in de schotel indoopt. De zoon des mensen gaat al heen, gelijk van hem geschreven is. Maar wee die mens, door welke de zoon des mensen verraden wordt. Het ware hem goed, zo die mens niet geboren waren geweest. En als zij aten, nam Jezus brood. En als hij gezegend had, brak hij het en gaf het hun en zeide, neemt, eet, dat is mijn lichaam. En nam de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hun dien. En zij dronken allen uit dezelfde. En hij zeide tot hen, dat is mijn bloed, het bloed des Nieuwen Testaments, het welk voor velen vergoten wordt. Voorwaar, ik zeg u, dat ik niet meer zal drinken van de vrucht des wijnstoks, tot op die dag wanneer ik dezelfde nieuw zal drinken in het Koninkrijk Gods. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen zij uit naar de Olijfberg.
Gemeente, wij gaan zingen Psalm 92 en de versen 5 en 7. Psalm 92, vers 5. Wie u durft wederstreven, wie onrecht durft begaan, zult gij, o God, weerstaan, verstrooien en doen sneven. Ge zult mijn eer vergroten, mij sterken in mijn stand. Ik ben door uw hand met olie overgoten. En ook het 7e vers, het rechtvaardig volk zal bloeien, gelijk op Libanon. Het 5e en het 7e vers van Psalm 92. gemeente, we vragen in deze dienst uw aandacht voor zondag 30 van de Heidelberger Catechismus. En we lezen daartoe samen de vragen 80 tot en met 82. Vraag 80. Wat onderscheid is er tussen het avondmaal des Heren en de paapse mis? Het avondmaal des Heren betuigt ons dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben door de enige offerande van Jezus Christus, die Hij zelf eenmaal aan het kruis volbracht heeft. En dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu naar zijn menselijke natuur niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand van zijn Vader, en daarvan ons wil aangebeten zijn. Maar de mis leert dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij dat Christus nog dagelijks voor hen van de mispriesters geofferd worden, en dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn is, en daarom ook daarin moet aangebeden worden. En alzo is de mis in de grond anders niet dan een verloochening van de enige offerande in het lijden van Jezus Christus en een vervloekte afgoderij. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Voor degenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is. Die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Maar de hypocrieten en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Zal men ook diegenen tot dit avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Nee, want alzo wordt het verbond Gods ontheiligd en zijn toorn over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig, naar de ordening van Christus en van zijn apostelen, zulken, totdat zij betering van hun leven bewijzen door de sleutelen des hemelrijks uit te sluiten. Het gaat in zondag 30 over de ware avondmaalsviering. We hebben 3 aandachtspunten. Eerst is de dwaling die ze tegenstaat. De tweede, de gestalte die ze vraagt. En de derde, de grens die ze heeft. Dus 3 aandachtspunten bij de ware avondmaalsviering. De dwaling die ze tegenstaat. De gestalte die ze vraagt. En de grens die zij heeft. Allereerst dus die dwaling. Gemeente, zondag 30 is de derde en laatste van de reeks zondagen die over het heilige avondmaal gaan en schenkt in het bijzonder aandacht aan de zogenoemde paapse mis. Mensen die kritiek hebben op vraag en antwoord 80 vallen soms over dat woordje paaps, alsof het een scheldwoord zou zijn. Maar dat is beslist niet het geval. Het woord is afgeleid van het Latijnse woordje papa, dat vaderlijk betekent. De paus wordt daarom ook wel papa genoemd. Dus vandaar paapse mis. Vraag en antwoord 80 schenken speciale aandacht aan het verschil tussen die paapse mis en het heilig avondmaal. Misschien dat u wel denkt, ach, laten we dat maar overslaan. Dat is nou toch wel achterhaald. Maar dat is niet waar. We moeten in de eerste plaats toegerust worden om ons te verdedigen als het gaat om het onderscheid tussen de mis en het avondmaal. En ten tweede, als je het verschil uitdiept, dan zie je des te beter de rijkdom en de hoogheid van het avondmaal des Heren. De mis is in de Rooms-Katholieke Kerk het middelpunt van de eredienst. Wat gebeurt er eigenlijk tijdens die eucharistie, ofwel de mis? Tijdens de bediening daarvan wel. De priester die spreekt de instellingswoorden na die de Heer Jezus uitsprak. En als brood en wijn zo benoemd zijn, beweegt hij de beker en het brood, die ouwel, uit elkaar. Dat brood is dan inmiddels, naar de Rooms-Katholieke gedachtegang, echt in een stukje lichaam van de Heer Jezus veranderd. En die wijn echt in zijn bloed. Met het uit elkaar bewegen worden brood en wijn van elkaar gescheiden. Daar geeft die priester mee aan dat Jezus opnieuw sterft. Hij stelt het offer van Christus op Golgotha daarmee opnieuw tegenwoordig. Deze herhaling is nodig tot vergeving van de zonden van mensen die leven en van mensen die al gestorven zijn. Dus van levenden en doden. Als u dat zo hoort en denkt aan de betekenis die wij geven aan het heilige avondmaal, ligt er toch wel een groot verschil. Zo groot dat je eigenlijk moet zeggen dat er bijna geen raakvlakken meer zijn. Wij zeggen immers niet dat dat stukje brood dat aan de tafel wordt uitgereikt werkelijk het lichaam van Christus is. En van de wijn, die overigens in de Romeinse kerk alleen voor de priester bedoeld is, zeggen wij evenmin dat het echt het bloed van de Heer Jezus Christus is. Als we het avondmaal met de mis vergelijken, legt de Heidelbergse catechismus 3 accenten en geeft daarmee 3 kenmerkende verschillen aan. Welke zijn dat? Het eerste verschil heeft betrekking op de voldoening voor de zonde die de Heer Jezus heeft aangebracht. Het avondmaal betuigt ons, zo lezen we in het antwoord op vraag 80, dat wij volkomen vergeving van al onze zonden hebben. Door de enige offerande van Jezus Christus die hij zelf eenmaal aan het kruis heeft volbracht. Hier heeft u de reformatie in een notendop. Het accent valt alleen op het werk van Christus. Alleen het offer zoals hij het gebracht heeft. Dat is belangrijk wanneer we deelnemen aan het avondmaal. Want we kunnen zo zoeken naar iets in ons leven dat ons tot een waardig avondmaalganger maakt. Mocht u er naar zoeken, dan hoop ik dat u tevergeefs zoekt. Dat het verdiepend werken mag om alleen terug te vallen op het offer van Christus. Wat valt nu op bij de misbediening in de Rooms-Katholieke Kerk? Wel, daarbij is die priester onmisbaar. Bij de mis is iets van de mens nodig, want, staat er in de catechismus, de mis leert ons dat de levenden en de doden niet door het lijden van Christus vergeving der zonden hebben, tenzij Christus nog dagelijks voor hen door de mispriesters geofferd worden. Als het gaat om het offer van Christus, zegt ook de Romeinse kerk dat dit waardevol is en er helemaal bij hoort, maar wil het nou toegepast worden, zijn kracht openbaren, dan is de priester nodig. Want als hij ontbreekt, verliest de mis aan waarde. U voelt wel aan dat dan het accent op de priester valt, op iets wat van de mens is, dat menselijke moet toegevoegd worden aan het offer van Christus. Maar laten we weer onze aandacht richten op de avondmaalstafel. Daar staan alleen de tekenen van brood en wijn centraal. Dat is alles. Meer niet. Gelukkig niet. Ja, maar er is toch ook een predikant aanwezig? Die is toch ook onmisbaar? Jawel, gemeente, maar niet om te zeggen dat brood en wijn het echte lichaam en bloed van de Heer Jezus is. Zeker. Dat brood wordt gebroken. De wijn wordt vergoten. Maar het verschil is, wij heffen onze blik omhoog tot Christus die in de hemelen is. Sursum corda, het hart omhoog. Nu het tweede verschil. Er staat in het antwoord, het avondmaal leert ons, ik sla even het eerste stukje over, dat wij door de Heilige Geest Christus worden ingelijfd, die nu, naar zijn menselijke natuur, niet op de aarde, maar in de hemel is, ter rechterhand van God zijn Vader. Dat is wat de Heilige Schrift ons leert. De gemeenschap aan het avondmaal is een geestelijke aangelegenheid. Door de tekenen van brood en wijn wordt het hart van een kind opgeheven, van een kind van God opgeheven, om gedachtenis te hebben aan Christus. De Heer Jezus zegt, zo zeker als u deze beker drinkt en van dit brood eet, zo zeker heeft u deel aan mijn offer tot vergeving van de zonde, van alle zonden. Heel eenvoudig, gemeente, en tegelijkertijd diep ingrijpend. Het geloof van de heilige zegt, Heere, dank u dat u dit wilt geven, Het is een zaak van het hart. Een zaak van het geloof. Daartegenover zegt echter de Rooms-Katholieke Kerk, dat leest u in de tweede helft van het antwoord, dat Christus lichamelijk onder de gestalte van brood en wijn aanwezig is. Lichamelijk aan de mis deelnemen is dus geen geestelijke aangelegenheid, maar een puur lichamelijke. Eigenlijk is het diep triest dat mensen wordt voorgehouden dat het een puur uitwendige zaak is. Je voelt dat scherp als je het avondmaal en de mis tegenover elkaar zet. De mis is een automatisme. Vroeger was het steek uw tong maar uit en er werd de ouwel erop gelegd. Tegenwoordig moet je de hand ophouden en mag je het zelf tot je nemen, maar in wezen is het hetzelfde gebleven. Het derde verschil heeft betrekking op de aanbidding van de Heer Jezus. Het avondmaal des Heren leert ons dat Christus in de hemel door ons moet worden aangebeden, in de hemel. Maar in de mis wordt geleerd dat Christus lichamelijk onder die tekenen van brood en wijn moet worden aangebeden. U merkt ook hier weer een groot verschil. Christus is in brood en wijn met de daad aanwezig, want dat stukje ouwel in die opgeheven handen van de priester is onze Heer. De priester knielt en de gemeente knielt voor iets tastbaars. Voor de ouwel, dat stukje brood. En voor de wijn, dat bloed dat vergoten is. Dat is de aanbidding tijdens het opdragen van de mis. En daarom, zegt de catechismus, daarom kunnen we niet anders zeggen dan dat het puur afgoderij is. Het woord zegt ons dat Christus in de hemel aan de rechterhand van God de Vader zit. En dat hij op die plaats door ons wordt aangebeden en groot gemaakt. Jongeren, ouderen, denk maar, als de tafel des Heren voor ons gereed staat. Ja, Heren, wat heeft u het eenvoudig uitgestald? En wat wilt u laag afdalen? Laten we ons ervoor hoeden om ook maar iets van de mens in aanmerking te nemen. Want als dat zo is, vallen we onder het oordeel. Zoals we zingen in Psalm 97 en daarvan het vierde vers, we gaan dat nu doen. Psalm 97 vers 4, dat ieder schaamrood zij, die onbeschroomd en vrij een beeld durft eer bewijzen en nietige afgoon prijzen, de ware God ten hoon. En wat er volgt, het vierde vers van Psalm 97. Denken van de ware avondmaalsviering stonden we eerst stil bij de dwaling die zij tegenstaat. Laten we vervolgens letten op de gestalte die zij vraagt. We lezen nog eens vraag en antwoord 81. Voor wie is het avondmaal des Heren ingesteld? Het antwoord is voor degenen die zich vanwege hun zonden mishagen en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus wil vergeven zijn en dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Tot zover het antwoord. Gemeente, nu stel ik de vraag, wanneer heeft u dat meer gehoord? Toen het avondmaalsformulier gelezen werd, toen kwam precies hetzelfde tot ons. Die drie delen van ellende, verlossing en dankbaarheid, een mishagen aan jezelf hebben, vanwege je zonde, dat is het eerste van de zelfbeproeving, vertrouwen dat al je zonden om Christus wil vergeven zijn, in het tweede, en de begeerte om het geloof te versterken en in dankbaarheid te leven, is het derde. Het eerste is dus dat we ons vanwege onze zonden mishagen. Het woordje mishagen is een trefwoord in dit antwoord. De betekenis ervan is nog niet zo gemakkelijk te omschrijven. U voelt het wel een beetje aan. Jezelf tegenvallen. Tegen jezelf oplopen. Wie ben ik voor God? Jezelf mishagen. Een afkeer hebben van jezelf. Er ligt iets in van je van jezelf afkeren vanwege je ongerechtigheid en vanwege je zonde voor het aangezicht van God. Misschien kan ik het ook zo zeggen, vanuit onszelf behagen we onszelf. Er is niemand hier in de kerk die niet wat op heeft met zichzelf. We geven onszelf maar al te gemakkelijk een schouderklopje. Maar als het over mishagen gaat, dan is juist het tegendeel het geval. Dan zeg je wat verschrikkelijk dat ik zo ben. O God, dat ik mezelf altijd moet tegenvallen in de verhouding tot u. Gemeente, dat is niet iets gerings. Gaat u maar na als iemand u in het dagelijkse leven op een fout of gebrek wijst. Natuurlijk speelt de manier waarop het gezegd wordt een rol, maar aangenaam is zoiets niet. Zo is het toch? Maar als God het zegt, als Hij ons in de voorbereiding tot de tafel des Heren bij onze schuld bepaalt, dan is het waarachtige zelfmishagen niets anders dan een werk van de Heilige Geest. Dan mag onze bede wel zijn of de Heilige Geest ons dat wil leren, wanneer we voornemens zijn om aan het avondmaal te gaan. Want zelfmishagen komt voort uit het kennen van jezelf, uit het kennen van je zonden, voor het aangezicht van God de Allerhoogste. Want als de lamp van het woord van God in de hand van de Heilige Geest over je leven schijnt, dan is dat heel onthullend en heel ontdekkend. Als de liefde van God je hart verbreekt, voor het eerst en weer opnieuw, dan is de zonde geen bagatel, dan is de zonde geen bijkomstigheid. Gemeente, dan ga je de zonde zien zoals God de zonde ziet. Ook dat is weer betrekkelijk. Laat ik het zo zeggen, dat je de zonde gaat zien in het verlengde van zoals God de zonde ziet. Dat het om de eer van God gaat. En om de hoogheid van God. Dat je nou zo in het heldere licht van de Heilige Schrift staat. In de lichtglans van de Almachtige God. Dat je het scherp beseft. Zo ziet God mij. Zo ziet God de zonde in mijn leven. Die ontdekking geeft verdriet. Dan ontstaat er berouw. Berouw over de zonde. Omdat ze bedreven zijn tegen een God die in je leven niet anders dan goed gedaan heeft. Meisjes en jongens, als de Heer nou eens uit was op je ondergang. Als Hij je nu eens met iets tegen zou komen. Maar nee, Hij omringt je met zijn trouw en met zijn liefde en met zijn zorg. Dan krijgt die uitdrukking gezondigd te hebben tegen een goeddoend God zo'n waarde. Jazeker, God is rechtvaardig. Maar ook de goedheid van de Heere in je leven grijpt je dan zo diep aan De Heere wil dat voortdurend gebruiken in het leven van zijn kinderen. Zoiets trekt zijn sporen door heel het leven heen. Gemeente, er staat in het antwoord op vraag 81 dat het avondmaal is ingesteld voor degenen die zichzelf vanwege hun zonden mishagen. Er staat niet die zich wel eens mishaagd hebben, maar die zich mishagen vandaag dus. De catechisme spreekt niet over iets wat in een grijs verleden is voorgevallen, maar gaat over het heden, over het nu. Hoe is het nu voor het aangezicht van God? Begrijpt u het? Je kunt ook niet volstaan met te zeggen, ja, ik heb toen en toen mijn zonden beleden en daarom is het nu wel goed in mijn leven. Nee, Christus met in zijn hand de wet van de Heere gaat voortdurend verder met zijn onderwijs. Hoe verder je vordert op de leerschool van de genade van God, des te meer leer je de straffende hand van God in je leven billijken. Dat wil zeggen dat je het eens bent met Gods oordeel over je leven. Ik erken de schuld die u tot straf bewoog. Uw doen is rein. Uw vonnis is geheel rechtvaardig. Gemeente, is er die belijdenis, die erkentenis in ons leven vanuit ons hart. Want er zijn avondmaalgangers die deelnemen, maar die daar niet vanaf weten. Die voor het aangezicht van God, de Allerhoogste, de zonde niet peilen. Schijngeloof blijft altijd steken in zichzelf. Dan keur je jezelf voor het aangezicht van God de dood niet waardig vanwege de zonde. Dan ga je er gemakkelijk omheen. Of je rust op een aandoening of een overtuiging. Ik heb toch dit wel. Ik voel toch dat wel. Maar denk erom dat de Heilige Geest weliswaar in liefde met het woord van God in de hand opereert. Maar dat het wel een scherpe aangelegenheid is. Paulus zegt erover dat het doorgaat tot in het binnenste van je bestaan. Het grijpt diep in. Het gaat erom de echtheid van het werk van de Heilige Geest zo voor te stellen dat u zich eraan kunt spiegelen, zodat u zich kunt afvragen, is dat nu ook de diepgang in mijn leven? U vraagt misschien, hoe diep moet dat dan gaan? Gemeente, dat is een belangrijke vraag. Hoe diep moet de ontdekking zijn? Maar luister, het gaat niet om de diepte op zich. Het gaat om de werkelijkheid voor het aangezicht van God. U heeft misschien het voorbeeld wel eens gehoord. Als je een vingerhoed vult met water, dan is die vol. Maar als je een ton vult met water, dan is dat ton ook vol. Dus hoe diep moet u ontdekt worden? Zo diep dat u zonder de Heere Jezus niet leven kunt. Geef mij Jezus, of ik sterf. Zo diep dat u hem nodig hebt tot de verzoening van al uw zonden. Dat mishagen blijft dus. Als je avondmaal gevierd hebt en het wordt maandag en je slaat de catechismus open, dan kom je toch weer dat woordje mishagen tegen. Dus dat is een doorgaande lijn die eindigt in het oneindige. Of liever, die eindigt daar waar je leven eindigt. Want dan hoeft het niet meer. Maar zolang een avondmaalsganger in deze bedeling leeft, wordt hij of zij nooit iemand zonder zonde. Dan is er veel eer sprake van de ervaring minder zonde doen en groter zondaar worden, om Christus Jezus te meer nodig te hebben. Dat brengt ons bij het tweede element van het antwoord, nochtans te vertrouwen dat al uw zonden om Christus wil vergeven zijn. En dat ook de overblijvende zwakheid met zijn lijden en sterven is bedekt. Nochtans, in dit belijden klinkt weer de reformatie door. Wij zijn met een belijdenisgeschrift uit die tijd bezig. Nochtans, en toch. Wat een geweldig sterk woord. En toch, het kan niet en het gebeurt toch. Het is onmogelijk van mensenkant en toch gebeurt het. Gemeente, hoe kan er in het midden van de gemeente een avondmaalstafel aangericht staan? Wat betekent dan het woordje nochtans? Dat wijst op het kruis van Christus. Het is om Jezus wil. Daar is alles mee gezegd. Het kruis van Golgotha. Het geloof is immers geen systematiek. Geloof is ook geen stelsel. Maar het geloof zegt het kan niet. Maar het gebeurt toch. De engel sprak tegen Maria, want geen ding zal bij God onmogelijk zijn. De dichter van Psalm 130 zingt, zo gij Heere in het recht wilt treden, wie zal dan bestaan? Maar dan klinkt het, maar nochtans is er vergeving altijd bij God geweest. Dat geloof vindt u nu ook terug in het antwoord. De Heilige Geest ontdekt u niet alleen aan de bron van uw wanbedrijven, maar hij brengt u ook bij de fontein van Jezus bloed. Het een gaat niet zonder het ander. Die fontein is geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. In de doorgaande weg van het geloof voedt en versterkt de Heere het vertrouwen dat al de zonden om Jezus wil vergeven zijn. Neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u verbroken is tot een verzoening van al uw zonden, klinkt het. Er was dus iemand na een avondmaalsdienst die zei, wat heb ik een troost gehad uit die woorden tot een verzoening van al uw zonden. Ik mocht een moment terugzien op wat er allemaal gebeurd is, maar ik heb ook vooruit gezien, want ik zal het er nooit beter van afbrengen. Wat er ook gebeurt, vergeving voor al mijn zonden, vanaf de wieg tot en met het graf. Al mijn zonden in mijn leven bedekt door het bloed van het lam. Maar we moeten het avondmaalsformulier wel goed lezen. Er staat niet dat we de belofte van de vergeving vast geloven en zeker geloven. Er staat dat we de zekere belofte van God geloven. Mensen komen met die woorden nog wel eens in de problemen. Ik heb die vastheid en ik heb die zekerheid niet. Dat kan heel verschillend liggen. Maar het gaat er niet om dat u in uw geloof gelooft. Het gaat er niet om dat u in uw geloof gelooft. Dat uw geloof vast en zeker is. Maar het gaat erom dat u in de vaste belofte van God gelooft. Die belofte, die is vast en zeker. Weliswaar ontvangt de een daar meer kracht toe dan de ander. Maar geloof is geloof. Ook het kleinste geloof heeft de vergeving van zonde in zich. En die vrede van God met God in zich. Als je bij de zee staat en je ziet die oneindige watervlakte, dan zeg je, wat een oceaan van water. Maar als je je vinger in de zee steekt en je haalt hem eruit, dan vallen er meestal een paar druppels af. Dat is ook water. Veel minder natuurlijk dan heel die zee. Maar het is wel water. Zo kan geloof wel klein zijn. Maar het is wel geloof. Geloof kan groot zijn. Dan zie je die zee. Is het klein? Dan zie je die druppel. Maar het komt samen in die ene Heere en Koning. In die gekruiste en opgestane zaligmaker. De Heere wil dat rijk bevestigen. Elke keer als we onder het woord zijn, wordt ons in het evangelie de vergeving van zonden meegedeeld. Maar in het bijzonder, er valt dan een extra accent als de tafel des Heren staat aangericht of als het doopvont gevuld is. Dat is uiteindelijk hetzelfde. Want het is een doorgaande aangelegenheid, zo lezen we hier. Onze overblijvende zwakheid wordt met het lijden en sterven van Christus bedekt. Onze overblijvende zwakheid. Met het formulier beleiden we dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn. Ons geloof is veelal niet zoals het zou moeten zijn. Maar ondanks die gebreken die nog tegen onze zin en tegen onze wil in ons zijn overgebleven, wil de Heer ons nochtans als waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus aannemen. Ondanks die overblijvende zwakheid, dat inwonende verderf, die oude mens die je wel kwijt zou willen, maar die altijd maar weer de kop opsteekt. Gemeente, ook dat valt onder de vergeving der zonden, op grond van het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Ja, zo is het een zaligheid uit Hem alleen. De vastheid van de vergeving van de zonde is alleen geënt op zijn volbrachte werk. We zeggen als het ware daarom in onze gedachten tot die priester in de Rooms-Katholieke Kerk: doe dat toch zo niet. Want zo haalt u het offer van Christus naar beneden. En zo zet u een mens op een zandgrond. Wat moet er dan van de mens bij? Wat is er vast, wat is er zeker? Niets. Alleen het offer van Christus is volledig genoegzaam tot verzoening van al uw zonden. Wij zingen nu eerst Psalm 51 en daarvan het 9e vers. Psalm 51 vers 9. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Dit offer kan uw heilig oog behagen. Het is nooit, o God, van u veracht geweest. En wat er volgt in vers 9 van Psalm 51. Avondmaal des Heren ingesteld. Het derde wat genoemd wordt, staat halverwege het antwoord op vraag 81. Het is ingesteld voor diegenen die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren. Iemand vroeg eens aan een kind van God: bent u bekeerd? Het antwoord was: God is er mee bezig? En daar heb je nu precies wat hier in het antwoord staat. God is er mee bezig. Geen gearriveerd christendom, want dan zijn we te zonde te boven. En menen we geen ongerechtigheid meer te doen? Nee, de boosheid kleeft ons altijd aan. Wat is het dan juist vanuit dit besef nodig dat het geloof gesterkt wordt? Dat is ook het verlangen van het hart. Hoe vindt die versterking plaats? Niet door alles wat wij meemaken, wat wij bedenken. Nee, die versterking zal plaatsvinden vanuit het werk van Christus. Daar ziet u het weer. Afgebracht worden van alles van uzelf. U denkt misschien wel, als ik dit nou eens heb. Als ik dat nou eens nalaat. Nee. Stel daarvoor nou eens in de plaats alles wat hij gedaan heeft. Want door het uwe zakt u heen. Dat geeft geen kracht. Dat biedt ook geen grond om tot de tafel van de Heere te komen. Maar maak in uw woord mijn gang en treden vast. Want als Christus de bron is van waaruit de versterking plaatsvindt, dan voelt u wel dat de Heere dit aan de avondmaalstafel wil doen. Dan hoeft het niet altijd zo te zijn dat u kunt zeggen met vrucht avondmaal te hebben gevierd. Nee, vergelijkt u het maar met het leven van alle dag. Regelmatig voedsel tot je nemen, geef toch kracht. U ontvangt dan wat nodig is, maar dat is een gestage gang. Zo gaat het er ook aan toe in het Koninkrijk der Hemelen. Door middel van de prediking van het woord ontvangt u wat nodig is. Dat is een gestage gang. Maar er valt wel eens iets extra's. Bijvoorbeeld tijdens de bediening van het avondmaal. Bij wijze van spreken een extra van de Heere. Om met onze belijdenis te spreken vanwege de grovigheid en de zwakheid van ons geloof. De Heere zegt dan als het ware, nu mag u het niet alleen horen, maar nu mag u het ook proeven en smaken dat ik goed en goede tieren ben. Dus het geloof wordt versterkt en het leven gebeterd. Wat een zegen als de vrucht van de Heilige Geest wordt gezien in het leven. Paulus noemt in zijn brief aan de gelaten liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goede tierenheid. Goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. Prachtige en rijke woorden waaraan een kind van God zich spiegelen mag. Zeggen mag, Heere, mag ik die vruchten ook in mijn leven zien? Een leven waarover de Heer Jezus zei, laat uw licht al zo schijnen voor de mensen, dat ze uw goede werken mogen zien. En uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Ten slotte overdenken we nog ons derde en laatste aandachtspunt, de grens die de ware avondmaalsviering heeft. Aan het slot van het antwoord op de 81ste vraag van de catechismus wordt opgemerkt, de hypocrieten, en die zich niet met ware harten tot God bekeren, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Vandaar dat de laatste vraag in deze zondag luidt, zal men ook diegenen tot het avondmaal laten komen die zich met hun belijdenis en hun leven als ongelovige en goddeloze mensen aanstellen? Het antwoord is nee, want al zo wordt het verbond van God ontheiligd, zijn toren over de ganse gemeente verwekt. Daarom is de christelijke kerk schuldig vanuit de ordening van Christus en van zijn apostelen zulken, totdat ze verbetering van hun leven bewijzen door de sleutelen van het hemelrijk uit te sluiten. De catechismus zegt dus, een gang naar het avondmaal is geen garantie een kind van God te zijn. Want er zijn ook hypocrieten, mensen die doen alsof. De belijdenis spreekt over huichelaars, mensen die voor het oog van een ander een kind van God lijken. Denk maar aan Ananias en Safira, om zomaar een voorbeeld te noemen. Als die nou eens lid zouden zijn van onze gemeente, stel je voor, ze hebben wat voor de kerk over gehad, maar ze worden allebei dood weggedragen. Zoiets kan dus. Dat is een mogelijkheid waarmee we rekening moeten houden. Mensen die doen alsof, mensen die iets lijken, maar zonder dat er sprake is van liefde in hun hart. Mensen die soms hooggestemd roemen, maar zonder dat er grond voor is. Er zijn heiligen, maar we moeten ons ook realiseren dat er ook schijnheiligen zijn. Dan lijkt het erop. Wat is er toch nodig dat God eerlijkmakende genade geeft voor zijn aangezicht? Stel u toch niet gerust met te denken dat u er ernstig mee bezig bent. Of dat u het goede zoekt. Er kan in ons leven allerhande religieus besef zijn, zonder dat we rusten op het volbrachte werk van Christus. Al is het dan met veel vragen, bevend, met knikkende knieën, met veel vragen in het hart, maar nochtans dat vertrouwen. Onze catechisme zondag wijst daarop in het antwoord op vraag 82. Indien er mensen zijn die zich niet van harte bekeren, als de tafel des Heren ontheiligd wordt, als zulke ongelovigen en goddelozen een plaats daaraan krijgen, is daar desondanks de barmhartigheid van God. Weer zien we de kracht van de reformatie. Dan is daar de liefde van de Heer Jezus. Als zulke mensen niet afgeschreven worden, we zeggen niet voor u kan het niet meer. Nee, dan wordt er in de catechismus in alle liefde gezegd, totdat ze betering van hun leven bewijzen. En dat is nu precies wat de Heer Jezus heeft laten zien tijdens zijn opwandeling op de aarde. Heeft hij ooit iemand teruggestuurd? Heeft hij ooit gezegd, ga maar weg, voor jou kan het niet? Wel heeft hij gezegd tegen die rijke jongeling, ga heen, verkoop alles wat je hebt en kom dan en volg mij. Hij is wel op de proef gesteld, maar nooit iemand voorgoed afgeschreven. Gemeente, dat mogen wij dus ook niet doen. Vanuit de barmhartigheid van de gemeente Gods, totdat de betering van het leven openbaar komt. De deur staat open. Zondaren zijn welkom. Zondaren uit het menselijk geslacht, opdat het wezen zal, de genade van God alleen. Hij is het die een mens redt en zaligt, voor nu en voor eeuwig. Amen. We eindigen met dankzegging. Heere God in de hemel, zo hebben we voor de derde maal onderwijs gehad over het heilig avondmaal. En als u dat geeft, dan zal er volgende week een voorbereidingspreek worden gehouden op het te houden heilig avondmaal. Dat is een bijzondere zegen van u geweest, dat u gaf dat we daar zo van tevoren bij stil mochten staan, om over na te denken, om ons eigen hart ernaast te leggen, om te zien hoe het nu van binnen bij ons is. Hoe het ligt met dat geloof, dat zelfmishagen, het kennen van onze zonde, van onze schuld, het vertrouwen op die vaste belofte van u, die begeerte om ons leven te beteren, om meer te gaan leven zoals u dat van ons vraagt, om u de eer te geven die u toekomt. Ook al gaat dat zo moeilijk meer, na onze zondeval, Heere, we bidden u om de krachtige werking en de inwoning van uw Heilige Geest in ons hart. Wat hebben we die daarvoor nodig? Dat niet alleen ons hart, maar ook ons leven wordt vernieuwd. Heer, het is iets wat u al beloofd hebt bij de doop. Wilt u het waarmaken, Heere? En mag het waar zijn in ons leven? Gedenkt u ons zo. Met onze kinderen. Met allen. Wil ons lief zijn. Heere, houd uw ogen over ons allen open. Ook in het verdere van deze dag. We bidden om uw zegen. Mogen we bezig zijn in de dingen van uw koninkrijk, Heere. Heb hartelijk dank dat het alles een goed verloop mocht hebben vanmorgen. Dat u ook in het verder van deze dag met ons zijn. Dat u dominee Baan alles geeft wat hij nodig heeft. Als hij vanavond voor de gemeente hoopt voor te gaan. Stel hem tot een zegen. En mag zijn verwachting van u alleen zijn, heren. Mag hij goed spreken van zijn koning. Mag gedenkt u het beroep wat uitging. Heren, mogen we een boodschap van u krijgen. Door uw knecht, we bidden u dat. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot van Psalm 11 en daarvan het vierde vers. Kort versje aan het eind van Psalm 11. Rechtvaardig is de Heer in al zijn handel. Hij die in het recht zijn welbehagen vindt, slaat gunstig het oog op aller vrome wandel. Het vierde vers van Psalm 11. Met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Zegen.